Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer komt er eindelijk weer een pro-Europese koers in Polen. En de dramatische ontwikkelingen in het Midden-Oosten-conflict vanuit Europees oogpunt. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht Mathieu Segers.
Hallo Annette, fijn om weer in het café te zijn.
Mathieu, we hebben heel veel reacties gehad. Mensen vinden het fijn dat we terug zijn. Maar er kwamen ook reacties uit het Berlaymont op onze vorige aflevering.
Ja, ja, we hadden natuurlijk het item over Wopke Hoekstra en wat daar nou precies achter zou zitten. Achter het feit dat Rutte zo voor hem is gaan staan. En namens Nederland eigenlijk persoonlijk Wopke Hoekstra genomineerd heeft voor die commissiepost. En uit het Berlaymont-gebouw, je zegt het goed, dus het hart van de Europese Commissie, ergens uit die vele gangen, kwamen er ook allerlei seintjes richting mij om aan te geven dat het misschien toch niet helemaal binnenslands was, zoals ik suggereerde. Dat er toch een Europese dimensie zat, maar dat die misschien wel een beetje anders zat dan in de pers gesuggereerd tot nu toe. En ik zal het kort proberen samen te vatten, want we gaan hier natuurlijk nog een keer uitgebreider op terugkomen, want ik ga dit nog allemaal natrekken en proberen te reconstrueren. En Wopke Hoekstra is binnenkort ongetwijfeld weer in het nieuws. En dan zullen we er wat breder item over maken. Maar wat wel interessant is om nu alvast te delen, is dat een van de hypotheses die ik vanuit het Berlaymont ontving, was dat Rutte zo eager ingegaan is op de mogelijke suggestie van Ursula von der Leyen om een christendemocraat te benoemen op de post van klimaatcommissaris. Dat hij dat gedaan heeft vanwege mogelijk eigen belangen. Hoe zit dat dan? Nou, dat zou dan bijvoorbeeld gaan over zijn eigen internationale ambities, waar hij natuurlijk eigenlijk altijd heel erg stil over is. Maar, en dat vind ik zelf nog niet zo een gekke gedachte, hij heeft misschien gedacht, als er een seintje is gekomen dat een christendemocraat gewenst is door Ursula von der Leyen en ik ga daarop in, ik regel dat voor haar, dan heb ik in de volgende ronde, waarbij het gaat over internationale posities en waarbij ik misschien zelf een van de kandidaten ben voor een positie, in ieder geval de steun van von der Leyen, want dan kan ik haar herinneren aan deze geste van mijzelf.
En aan wat voor positie moeten we dan denken? Secretaris-generaal van de NAVO misschien?
Ja, dat wordt wel dat is wat je het meeste hoort. Het is natuurlijk doodstil hierover. Dat hoort ook zo te zijn als je kans wil maken. Dus
als je wordt genoemd, dan word je het sowieso niet meer.
Precies. Dus dat zal voorlopig wel zo blijven. Maar het is natuurlijk aan de andere kant toch een beetje een publiek geheim dat Rutte nog iets gaat doen. Hoewel hij altijd heeft gezegd dat hij heel graag leraar wil worden, zijn er toch weinig mensen die dat echt serieus nemen. En wordt hij voor een aantal internationale posities toch wel serieus genoemd als iemand voor shortlists. En dan is het goed als je natuurlijk van tevoren een hele sterke backing voor je eventuele sollicitatie op orde hebt. Nou, als je de voorzitter van de Europese Commissie en een van de belangrijkste christendemocraten van Europa mee hebt, is dat natuurlijk geen nadeel.
Nee, dus Hoekstra naar voren geschoven om de eigen positie te versterken. Dat is de theorie die uit het Berlaymont komt.
Dat is de hypothese, maar die moeten wij natuurlijk gaan toetsen. Dus we komen hier nog wel een keer op terug, evenals op Hoekstra zelf.
Ja, andere reacties op onze vorige aflevering. Het blijkt dat iedereen een Donau-aflevering wil, Mathieu.
Ja, dat doet ons natuurlijk goed, Annette. Daar hebben wij ook op zich ook heel veel zin in. Maar dan moeten we natuurlijk wel echt ter dege voorbereiden. Want dat is een complex thema. Dat hebben we eigenlijk ook al aangegeven. Dus ik ga de luisteraars geruststellen. Wij gaan daarmee aan de slag. Maar wij mikken, we hebben het er net even kort over gehad, op het seizoen van de kerstmarkten. Om de Donau-aflevering op te gaan nemen.
Staat op de agenda dus. Mathieu, we spraken elkaar nog geen 2 weken geleden, maar het voelt als veel en veel langer. Israël,
Gaza, het is weer ellende.
Zeker.
Jij bent historicus. Het voelt als een heel onrustige tijd. Is het dat ook?
Ja, dat is het zeker. Het is een hele gevaarlijke en zorgelijke tijd. En het is eigenlijk ook een hele treurige tijd. Als je alleen al kijkt naar het aantal slachtoffers dat de laatste dagen gevallen is. Maar ook in de aanloop daarnaartoe. En als je het iets breder trekt en de afgelopen jaren bekijkt, inclusief de oorlog in Oekraïne en wat daaraan vooraf is gegaan, ja, dan zie je eigenlijk een ongelooflijke verharding van de geopolitieke verhoudingen. Europa heeft het daar heel erg moeilijk mee om daarmee om te gaan en daarop te reageren. Je ziet overal tegelijkertijd nu hele grote spanningen tot een kookpunt komen of zelfs daaroverheen. Je hebt er al een aantal genoemd, maar laten we ook zeker niet vergeten de situatie in Nagorno-Karabakh. Waar zelfs de Europese Unie zich persoonlijk via niet de minste bondskanselier Olaf Scholz gecommitteerd heeft nog een aantal maanden geleden aan een soort van stabilisering van die situatie daar. De spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan rondom die enclave. En waar nu is gebleken dat daar niets bereikt is. Integendeel, hetgeen wat je juist wilde voorkomen, namelijk een etnische zuivering van dat gebied, waar de Armeniërs hebben moeten vluchten, we hebben dat allemaal kunnen zien, heeft zich voltrokken. En ik denk dat is op dit moment wordt het naar de achtergrond gedrukt. Maar het is een van de vele, ja, ik durf het haast niet zo te zeggen, maar tussen aanhalingstekens kleinere geopolitieke dossiers die nu naar de achtergrond gedrukt worden, maar die allemaal een symptoom zijn van hetzelfde, namelijk die enorme verharding in de geopolitiek. Er is daar een nieuw soort mores zichtbaar. Hè. Rusland heeft het voorgedaan. Anderen deden het natuurlijk in hun regionale situatie tot op zekere hoogte ook al, maar het grijpt steeds meer om zich heen. Dat je grijpt naar geweld, dat je grijpt naar oude instrumenten van terreur, van rechtstreeks geweld van de ene groep tegen de andere, van mogelijke agenda's van etnische zuivering en dergelijke. Daar ook openlijk beleid dat de doelen zijn. En dat je vervolgens je gang kunt gaan, in zekere zin. Omdat er geen internationaal geloofwaardig tegengeluid komt dat dit kan stoppen. En dat maakt deze tijden echt donkere tijden. En we kunnen nog, ja, ik denk wel 10 brandhaarden meer noemen rondom Europa. Dat doen we niet, want dan duurt deze aflevering veel te lang. Maar wat we wel daarover kunnen zeggen is dat de Europese Unie heel veel moeite heeft met zich hiertoe te verhouden. En eigenlijk iedere keer overrompeld is en niet weet wat het moet doen.
Is dat ook de reden waarom dat geweld wordt gebruikt als middel? Omdat er geen antwoord op is? Is dat de reden dat het zich verspreidt?
Ja, men voelt dat het kan. Daarom heb ik ook al eerder gezegd bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, de aanval van Rusland op Oekraïne, dat is natuurlijk niet van vandaag of gisteren gebeurd. Sinds 2008, als je daar kijkt, is Rusland bezig met het gebruiken van geweld, wat je normaal gesproken via internationale afspraken niet zou doen. En waarvan Europa ook voor 2008 en tot ver na 2008 vanuit ging dat een land als Rusland dat niet zou doen. Maar Rusland ging iedere keer een stapje verder tot de situatie waar we nu in zitten. Behalve dat een vreselijk lot is voor al degenen die daar nu onder lijden, en dat zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen, is het ook een voorbeeld aan de rest van de wereld. Dat vergeten we wel eens. Rusland laat zien dat dit kan en dat er eigenlijk geen echt keiharde tegenreactie komt. Die is er nu gekomen na de inval in Oekraïne, maar die was er daarvoor niet. Bovendien laat Rusland zien dat de wereld niet verenigd was in het afkeuren van de aanval van Rusland en Oekraïne. Sterker nog, heel veel landen hebben een soort neutrale positie ingenomen. Daar hebben we het ook vaker over gehad. Ik noem nu alleen even India, maar je zou er veel meer kunnen noemen. Geen kleine spelers. Dat maakt dat er een voorbeeld is gezet dat eigenlijk al veel langer gaande was na het einde van de Koude Oorlog, dat steeds dominanter zichtbaar is en dat ook laat zien dat je je niet aan de regels van de vrije wereld hoeft te houden. Dat je, als je je lak hebt aan internationale afspraken en internationale organisaties, dat je dan ook doelen kunt verwezenlijken. En ik denk dat dat nog steeds niet goed genoeg is doorgedrongen in de Europese Unie. Dat dat voorbeeld ondertussen misschien wel het dominante voorbeeld in de wereld is. En niet het voorbeeld dat de Europese Unie graag zou zien. En ja, daardoor zijn we nog steeds overrompeld. En staan we er dus iedere keer met open mond bij. En dat, ja, dat maakt het ook een heel pijnlijke geschiedenis.
We gaan zo meteen dieper in op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de Europese reactie daarop. Maar eerst Polen, een lichtpuntje. Ja. Daar waren zondag de parlementsverkiezingen en die zijn wel gewonnen door de PiS-partij. Maar alles wijst erop dat ze niet groot genoeg zijn om een nieuwe regering te vormen. Is dit het einde van het PiS-tijdperk in Polen? Of zie je nog een kansje ook omdat ze als grootste partij als eerste mogen formeren?
Ja, nou, het zou het einde van de PiS-partij moeten zijn. Hè? In ieder geval het einde van hun regeerperiode die nu 8 jaar geduurd heeft. Maar of dat zo makkelijk gaat, dat staat nog te bezien. Want ze hebben zelf al aangekondigd dat ze er alles aan gaan doen, eigenlijk om de situatie die nu uitkristalliseert te saboteren. Ze hebben een soort noodplan, dat hebben ze al aangekondigd. Ze zijn nu al allerlei bezwaren aan het maken tegen stemmen die bijvoorbeeld uit het buitenland zijn gekomen, dat die niet allemaal mogen worden meegeteld. Maar als je kijkt naar de uitslag, en laten we daar even bij houden, dan is het een hele duidelijke uitslag in het voordeel van de partij van Donald Tusk, de burgercoalitie, in combinatie met de partijen die op voorhand al hadden aangegeven dat zij met hem en zijn partij een coalitie willen vormen tegen PiS, zou je kunnen zeggen, om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe periode PiS zou aanbreken na deze verkiezingen en dat de democratie, want zo helder werd het ook gezegd, in Polen op het allerlaatste moment gered zou kunnen worden. Nou, ik denk dat dat inderdaad de uitslag is. We gaan zien hoe moeilijk het wordt voor Donald Tusk om die uitslag ook op korte termijn in te lossen. Het zal met de coalitie niet moeilijk zijn, maar het zal tegen PiS wel heel moeilijk zijn, want behalve dat hij zal zitten met een partij die het democratisch proces zal willen saboteren, wat ze eigenlijk al duidelijk hebben aangegeven, zit hij ook met een partij die door de hele Poolse overheid en samenleving cruciale posities bezet. En dus op allerlei punten deze nieuwe coalitie, pro-democratische, pro-Europese coalitie, heel erg moeilijk kan maken. Hij moet als het ware de trap van bovenaf schoonvegen. Dat wordt de allergrootste opdracht voor Donald Tusk. En dat zal een hele, hele moeilijke opdracht zijn. Maar heel goed nieuws. Ik was ongelooflijk opgelucht bij de exit polls. En ik was nog opgelukter toen de afgelopen dagen bleek dat die bestendigd werden. En eigenlijk nog iets beter uitvielen voor de coalitie.
Een hoge opkomst. Veel jongeren ook. Meer jongeren dan 60-plussers. En dat is natuurlijk de reden. Want jongeren stemmen voor verandering. Tusk het zo goed heeft gedaan.
Nou, Tusk wil, dus die jongeren, die willen die democratie ook behouden. Ja. Dat is heel duidelijk. Die hoge opkomst was inderdaad cruciaal. Dus in dat opzicht was het ook iets heel moois om te zien. Het was een voorbeeld van hoe de democratie ook kan werken. Wat heel belangrijk is in de afgelopen jaren, hebben we heel vaak toch voorbeelden gezien waar de uitslagen bij belangrijke verkiezingen niet per se in de richting gingen van die partijen in Europa die de democratie en de rechtsstaat een heel warm hart toedragen. Dat was nu wel het geval. Dat kwam inderdaad door die hoge opkomst. En het kwam ook, en dat is toch wel interessant om dat ook nog even kort te zeggen, door die jongeren, zoals je al zei. En die jongeren die kijken geen tv. Annette.
Nee.
Ik heb er zelf ook een paar in huis. Die kijken eigenlijk geen tv. En PiS had natuurlijk die hele staatsmedia in handen. Als je zag wat daar gebeurde, eigenlijk dan kon je nauwelijks meer spreken van eerlijke verkiezingen. Hè? Behalve dat een debat met Tusk uit de weg gegaan werd op alle mogelijke manieren, omdat men bang was dat het dat verloren zou gaan voor PiS, was er gewoon propaganda via de staatstv de godganselijke tijd in het voordeel van PiS en kregen de andere partijen, en zeker de partij van Donald Tusk, eigenlijk geen ruimte. Maar dat was de tv. Dus dat is op zich ook wel interessant om te benoemen. Want
social media hebben in dit geval gezorgd voor een positieve uitslag.
Nou, in ieder geval was daar dus een. Ik denk dat daar nog veel onderzoek gedaan zal moeten worden door wetenschappers die gespecialiseerd zijn op dit terrein. In ieder geval was daar een geloofwaardig tegenwicht waar grote groepen Polen en vooral ook jonge Polen een alternatieve informatiebron hadden. Ja. Die zij sterk genoeg vonden om hun keuze op te baseren en ook om naar de stembus te gaan.
Jij stoort je aan de manier waarop er gesproken wordt over of gesproken werd over de verkiezingen in Polen. En niet alleen in Polen trouwens. Hè. We hadden het daar de vorige keer al over. En dan gaat het vooral om hoe de partijen worden omschreven, hoe ze worden getypeerd. Vertel.
Ja, nou ja, vorige keer hebben we het over een aantal algemene aspecten gehad. Ik vind één ding nog wel echt belangrijk om eruit te lichten. Dus in de media, internationaal, maar ook zeker in Nederland, wordt er over die Poolse verkiezingen gepraat, over de partij PiS, recht en rechtvaardigheid, waarvan we weten dat die actief beleid voert om de democratie en de rechtsstaat uit te hollen. Vanwege eigen belangen. Daar wordt over gesproken het conservatieve PiS. De conservatieve partij PiS. De conservatieve stroming recht en rechtvaardigheid. Ja, dat vind ik een totaal verkeerde term. Conservatief heeft niks te maken met antidemocratisch. Zo wordt er in de rest van Europa ook heel vaak openlijk antidemocratische of partijen met openlijk antidemocratische tendensen weggezet als conservatieve, rechtsconservatieve partijen. Dat slaat nergens op. Rechtsconservatief, dat was Konrad Adenauer. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, conservatief, dat is Donald Tusk. Zijn we vergeten dat dat een christendemocraat is? Dat heeft natuurlijk niets te maken met de lijn van de partij PiS, waar Donald Tusk voor staat. Dus ik vind dat we daar veel zorgvuldiger mee moeten zijn. In de media zou ik het heel fijn vinden als journalisten ook meer hun best doen om daar een andere term voor te bezigen. Om bijvoorbeeld in ieder geval aan te geven dat deze partijen antidemocratische tendensen in zich dragen. Dat zij er niet voor terugschrikken om leugens te verkondigen, om en dat structureel, om ervoor te zorgen dat de publieke ruimte, waarin dus openlijk debat zou moeten zijn, als ze aan de macht zijn, om die te manipuleren helemaal in de richting van hun eigen belangen. Om misinformatie te gebruiken, wat PiS ook op grote schaal gedaan heeft. En als je structureel liegt en misinformatie gebruikt als een campagnestrategie, dan ben je eigenlijk geen democratische partij in mijn ogen. Dan zou dat benoemd moeten worden in de media en in de duiding. Dit is een partij met sterke antidemocratische tendensen. Dat heeft niets met conservatisme te maken. Conservatisme is behouden wat je hebt.
Duidelijk.
En nog één ding, Annette. Ja? Want als je dus
liegen, valse suggesties, misinformatie, als je dat structureel maakt tot een onderdeel van je campagne en dus van je partijstrategie, ja, dan ben je eigenlijk bezig met het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat. Want de assumptie onder de democratie en het goed functioneren van een democratie, en ook onder die van de rechtsstaat, is dat de betrokken partijen wel met elkaar in discussie kunnen gaan, andere meningen en standpunten kunnen hebben, maar dat wel allemaal doen op basis van een soort drang om de waarheid recht te doen. En niet om opzettelijk desinformatie en leugens de wereld in te brengen. En dit is een fenomeen dat we heel breed zien in Europa. Sowieso in de politiek, maar zeker ook in Europa. Ook in Nederland, daar is nu ook een verkiezingscampagne aan de gang. Ook daar zien we regelmatig toch tamelijk structureel op allerlei onderwerpen suggesties die valse suggesties zijn. Structurele onderdelen in verkiezingscampagnes van politieke partijen. En dan zit je dus op een glijdende schaal die de democratie en de rechtsstaat, die we allemaal zo belangrijk vinden, echt ondermijnt en ook in gevaar brengt. En het lokt ook, het een lokt ook het ander uit. Dus als één partij dat gaat doen, is de ander ook vaak geneigd, omdat er zo moeilijk op een andere manier weerwoord aan te geven is, om daarin mee te gaan.
Ja, is dat misschien het inspirerende van deze Poolse verkiezingen, dat je ook op basis van juist van democratische waarden verkiezingen ook kunt winnen, dat desinformatie niet wint?
Ja, inderdaad. En dat is ook het goede woord, denk ik, wat je gebruikt. Inspirerend. Het is inspirerend wat Donald Tusk met zijn coalitie, hè, natuurlijk eerst met zijn eigen burgerpartij, maar daarnaast de partijen die voor de verkiezingen hebben aangegeven met hem te willen samenwerken en een coalitie tegen deze antidemocratische tendensen in, dat hij door dat voorbeeld te geven heeft laten zien dat je dan ook kunt winnen. En dat is heel belangrijk, denk ik, want wat Donald Tusk laat zien zijn eigenlijk twee dingen. Eén is dat inspirerende deel waar we het over hebben. Je kunt winnen met een eerlijke campagne. En twee is, democratie functioneert niet vanzelf. Het is niet zo dat je rustig achterover kunt leunen in een democratie en dan alles zijn gang kunt laten gaan, dat dat dan vanzelf goed komt. Daarvoor is de democratie veel te kwetsbaar. Je zult iedere keer ook je best moeten doen om tegen die antidemocratische tendensen die er altijd in een democratie zijn en die in deze tijd zo nadrukkelijk aanwezig zijn overal, om daar tegenin te gaan. En dat is niet iets wat je vanuit een leunstoel kunt doen. Daarvoor moet je afdalen, zo gezegd, naar de democratische arena. En dat is precies wat Tusk gedaan heeft. Hij heeft die verantwoordelijkheid genomen. Hij is in die eigenlijk vergiftigde sfeer in Polen, waar de verkiezingen verre van eerlijk waren, waar het debat verre van open was, is hij de strijd aangegaan met de middelen, de zuivere middelen zou je kunnen zeggen, van de democratie. En heeft bewezen dat je daarmee kunt winnen. En waarom? Want een bevolking is natuurlijk niet helemaal gek. Maar je hebt wel mensen nodig die de moed hebben om het voorbeeld te geven. En daarom is deze overwinning van Tusk ook veel meer dan een overwinning in Polen alleen. Het inspireert denk ik heel Europa. En daar mogen we hem heel dankbaar voor zijn.
Goed. Dan gaan we naar het Midden-Oosten, naar de oorlog tussen Hamas en Israël. Er is vandaag een crisistop van de EU in zaken Israël. Die uitbarsting van geweld, kwam dat als een verrassing voor jou?
De brutaliteit van het terrorisme en de absolute minachting voor het menselijk leven dat daaruit spreekt en de pure haat en drang tot vervolging van in dit geval de Joden. Ja, dat kwam wel als een verrassing. Maar dat daar weer opnieuw een escalatie zou zijn, dat is gezien de voorgeschiedenis natuurlijk minder een verrassing. En dat Hamas een terroristische organisatie is, dat wisten we natuurlijk ook. Maar de manier waarop, de schaal ook, en de manier waarop Israël verrast is, dat waren wel allemaal verrassende aspecten aan wat er gebeurd is.
Hoe heb jij, want we bekijken het natuurlijk vanuit Europees oogpunt, hoe heb jij naar de Europese reacties geluisterd? Er zit best wel wat verschil in toon tussen bijvoorbeeld de EU-buitenlandchef Josep Borrell en commissievoorzitter von der Leyen. Meer verschil dan we hoorden bij de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne. Toen leek het alsof men makkelijker met één mond sprak dan nu. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat klopt. Hè. Het is nog zoeken voor de Europese Unie. Daarom is er ook die crisistop vandaag. Men gaat op zoek naar een eensluidend Europees standpunt. Ik denk wel dat er in grote mate van consensus was, maar dat het als het ware in twee stappen ging. En die hebben we ook allemaal kunnen zien via de internationale media. De eerste reactie, en in die twee stappen is het land Duitsland denk ik ook wel heel erg belangrijk. De eerste reactie, en daar was Duitsland ook een dragende lidstaat in, was dat men zei, en ik zeg het maar even in het Duits, nie wieder ist jetzt, hè? Nooit meer is nu. Dus het nooit meer wat wij elkaar beloofd hebben na de Tweede Wereldoorlog, wat we de Joden beloofd hebben, dat zij nooit meer zo onveilig zouden zijn voor actieve vervolging en uitmoording, dat ze een veilige plek zouden moeten krijgen op de wereld, dat die beschermd ook zou moeten worden door internationale organisaties en internationale samenwerking. Dat nooit meer, dat moeten we nu bewijzen, dat dat ook echt iets waard is geweest. Want wat er nu gebeurd is, is een herhaling van de meest duistere geschiedenis van het Jodendom. We hebben het natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. De veiligheid van Israël en de Joden staat dus voorop. Dat is de absolute prioriteit. En dat is ook uitgedragen door bijvoorbeeld vice-kanselier Robert Habeck op een hele indrukwekkende manier. Ik raad alle luisteraars aan om die toespraak van hem terug te luisteren en te kijken. Want hij vat deze prioriteit heel goed samen. En het is aan de orde van de dag, zeker na de oproep van Hamas, om actief eigenlijk Joden te vervolgen. En we zien ook allerlei uitwassen al in allerlei lidstaten. We hoeven ze niet allemaal te noemen, maar ook in Duitsland is dat gaande. En daar is heel duidelijk stelling tegen genomen en terecht. In de dagen die volgden, en daarin was de EU eigenlijk vrij duidelijk en helder, en Duitsland was het leidende lidstaat in, dat zei ik al, in de dagen die daarop volgden, dan kwam er natuurlijk wel ook het geluid, ook vanuit diverse lidstaten en ook vanuit de lidstaten die voorop liepen. Daar is ook nog zoiets als het lot van de Palestijnen. En het lot van de Palestijnen, dat is niet Hamas. Hè. Hamas staat niet voor de belangen van de Palestijnse bevolking. En wat je allemaal ook moet veroordelen over de hele situatie in de Gazastrook, veroorzaakt voor een groot gedeelte ook door de Israëlische regeringen van de afgelopen jaren, en waardoor die spanning enorm is opgebouwd. Hamas en het lot van de Palestijnen, dat is niet hetzelfde. En dat onderscheid moet ook gemaakt worden. Dus er moet ook een geluid in dat standpunt komen, werd er eigenlijk in de EU gezegd, dat oog heeft voor het lot van het Palestijnse volk. Dat ook hartverscheurend en tragisch is. En dat geluid is er in de afgelopen dagen eigenlijk stapje bij beetje ingebracht. Het gaat om allebei de tragedies. En de Europese Unie wil oog hebben voor beide kanten. De grote tegenstander en de grote vijand van die koers, dat zijn de extremisten. Op de allereerste plaats Hamas en de daden die zij begaan zijn. Maar ook allerlei andere extremistische tendensen die we allemaal zien bovenkomen in deze escalatie van reactie. Actie en reactie, actie en reactie die nu gaande is.
Maar Mathieu, dit is wel een proces waarin de EU en de instituties zoekende zijn. Want er was heel veel kritiek op von der Leyen die naar Tel Aviv was afgereisd. Die daar toch vooral die eerste lijn uitsprak. Dit is niet een eensgezind proces waarin men langzaam tot context komt. Dit is toch wel een beetje klungelig, of niet?
De EU is totaal overvallen. En hier blijkt iets. Ja, hier blijkt ook de zwakte van het eigen beleid van de Europese Unie. En het feit dat er eigenlijk geen echte EU-strategie is op dit hele, hele belangrijke dossier. En het is als het ware een beetje leeg, de Europese Unie. En ik heb me daar zelf ook altijd aan geërgerd. Hè. Er wordt met de afgelopen decennia door de EU, altijd als er een eurotop is en de regeringsleiders zijn bij elkaar en er worden conclusies getrokken over het buitenlandbeleid, dan staat er wel een zin in: de Europese Unie bevordert de vrede in het Midden-Oosten. Maar daar hoort eigenlijk weinig aan consistente strategie bij. Daar hoort weinig aan echt politiek engagement bij. Hè. De Europese Unie zat toch vooral op de achterbank van de Verenigde Staten en keken een beetje aan en wilde ook vooral de eigen belangen niet te veel schaden en de boel bij elkaar houden, dus de zaak niet te veel op scherp stellen. Dan krijg je op een gegeven moment dat natuurlijk als een boemerang terug. En nu iedereen, Israël op de allereerste plaats, maar het Westen en de Europese Unie zeker ook, volledig verrast zijn door deze escalatie en de manier waarop, moet er eigenlijk in no time inhoud gegeven worden aan die grote woorden die tot nu toe voor een groot gedeelte leeg waren en tamelijk gratuit werden uitgesproken. En ja, daar zie je gewoon dat de Europese Unie inderdaad, zoals je het zegt, naarstig zoekend is naar hoe moet dit. Dus ik hoop heel erg dat er een sterk afgewogen, maar heel duidelijk standpunt komt na de crisistop van vandaag, die meer houvast kan geven. En ook een consistente lijn. Want er is wel degelijk een hele belangrijke rol voor de Europese Unie weggelegd, denk ik, in alles wat er nog gaat volgen.
Welke? Hoe kan de EU die leegte invullen?
Ja, ik denk dat in ieder geval heel belangrijk is dat, en ik zei dat net al een beetje, het was altijd de overtuiging dat het na de Tweede Wereldoorlog, tenminste dat was de westerse overtuiging, dat de orde, de vrede en de stabiliteit gebaat waren en eigenlijk niet zonder internationale organisaties konden. En de Europese Unie is daar zelf één van. Maar er zijn er veel meer. De naoorlogse westerse multilaterale orde, waar onder andere het IMF en de Wereldhandelsorganisatie bij hoorden, maar ook zeker de Verenigde Naties. Ja, die hebben een ongelooflijk belangrijke stabiliserende rol gespeeld. En op dit moment is er niemand meer in de internationale politiek die echt staat voor die internationale organisaties en die duidelijk maakt door acties en door daden dat het alleen met behulp van die internationale organisaties mogelijk is om de rauwe geopolitiek van wij-zij denken die nu eenmaal in het statenbestel ingesloten zit, om die van een tegenwicht te voorzien. En daar ligt in ieder geval een hele belangrijke rol van de Europese Unie, want vroeger werd die rol ingevuld door de Verenigde Staten. Maar de laatste jaren en eigenlijk de laatste decennia is eerst de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten in die rol afgenomen door het eigen handelen. Ik noem onder andere de oorlog in Irak. Maar ook gewoon nu de laatste jaren doen ze het actief niet meer. En sterker nog, je zou best kunnen zeggen dat de Verenigde Staten zelfs een van de partijen is geworden die bijvoorbeeld een organisatie als de Wereldhandelsorganisatie en ook het IMF actief uithollen vanwege het prioriteren van eigen belangen boven de internationale stabiliteit. Dus daar ligt sowieso een opdracht voor de Europese Unie. Want als de Europese Unie dit niet oppakt, dan pakt niemand het op. Zo duidelijk is het wel in de internationale verhoudingen van dat moment, van dit moment. En dan beleven we dus in het begin van het einde van de multilaterale orde van na de Tweede Wereldoorlog. En dat betekent dat we op weg zijn naar een wereld van daarvoor. En dat is een hele rauwe wereld van wij, zij denken, oorlog en geweld en alles wat daarbij hoort. Dus extreme standpunten, racisme en ga zo maar door.
En als het gaat om de bemiddeling tussen Israël en de Palestijnen, spelen wij daar nog een rol van betekenis in? Of kunnen we daar weer een rol van betekenis in spelen? Want ik denk even terug aan de jaren 90, begin jaren 90, een vredesconferentie in Madrid, gevolgd door de beroemde ontmoetingen in Oslo, die leidden tot de Oslo 1 en 2 akkoorden. Ontmoetingen tussen de Palestijnen en de Israëliërs op Europese bodem met Amerikaanse bemiddeling. Ja, dat zou nu toch niet meer echt denkbaar zijn, toch?
Nee, dat is op dit moment niet denkbaar. En dat zegt heel veel over wat de huidige stand van zaken is. Hè. De situatie is totaal geradicaliseerd. Maar de Europese Unie heeft in die radicalisering ook zijn eigen positie gemarginaliseerd. Dus die tijden die jij noemt, ja, toen was er nog een zelfvertrouwen. Toen was er nog het zelfvertrouwen, bij wijze van spreken, dat je nu ziet bij Donald Tusk op het wereldtoneel door de Europese Unie. Namelijk dat je het goede voorbeeld kon geven en dat leidde tot mensen die je gaan volgen. Geef het goede voorbeeld en de rest zal volgen. En de overtuiging in de jaren 90 was natuurlijk echt heel sterk dat de wereld langzamerhand steeds meer op Europa en het Westen zou gaan lijken. Dus toen nam Europa dit soort verantwoordelijkheden op zich. Maar het komt er nu echt op aan, want toen leek de wind mee te zitten. Nu is één ding heel duidelijk, de wind zit absoluut niet mee. De wind staat recht op kop. En nu moet je dus eigenlijk echt waarmaken dat je die verantwoordelijkheid wil nemen. En ik ben dus ook wel, ik weet niet of ik hoopvol ben. Ik hoop er heel erg op dat de Europese Unie een manier vindt om die handschoen op te pakken. Omdat ik, zoals ik zo net al zei, niet vanwege de eigen positie in eerste instantie, maar vanwege de verantwoordelijkheid voor een zekere stabiliteit en waardigheid in de internationale politiek. En als we om ons heen kijken, dan verdwijnt die bij wijze van spreken met de dag. Er zijn natuurlijk veel meer conflicten waar we nu niet de tijd voor hebben, maar waar in principe hetzelfde op tafel ligt. Namelijk, ben je voor een wereldorde, zou je kunnen zeggen, die enige stabiliteit en zekerheid biedt in de zin van vrede? Of ben je daar niet voor en laat je de wereldwanorde die zich nu echt aan ons opdringt, laat je die welig tieren? En dat is echt een keuze die de Europese Unie moet maken. Als zij zeggen, en dat zou de Europese Unie natuurlijk moeten zeggen, ik denk dat ze dat ook wil gezien de verdragen. Wij zijn voor de eerste optie, we willen die orde op een of andere manier overeind houden. We willen dat voorbeeld op een of andere manier invullen. Ja, dan zul je nu daden bij het woord moeten gaan voegen. Dat betekent niet reactief, maar dat betekent actief. Dat betekent niet alleen maar volgen wat de Amerikanen doen, maar dat betekent een eigen Europese positie die in harmonie is met die van de Amerikanen, maar die ook een eigen ruimte creëert waarin die deze agenda op de een of de andere manier overeind gehouden zal worden. En we hebben daar ongelooflijk achterstallig onderhoud, dus daar moet veel capaciteit en denkkracht naartoe, want het is niet zo dat daar de plannen voor klaar liggen.
Tot slot, wat betekent de escalatie van dit conflict voor die andere oorlog waar we het aan het begin al even over hadden, Oekraïne?
Ja, waarschijnlijk betekent het daar, heeft het daar grote implicaties voor, zeker op de middellange termijn, omdat je wat je nu al ziet in de Verenigde Staten wordt het al openlijk benoemd, maar eigenlijk ook in diverse lidstaten van de Europese Unie, een tweede oorlog. Ons engageren in een tweede oorlog met steun, dat kost bijvoorbeeld geld. Kunnen we dat op de lange termijn wel dragen? In Amerika is het al een vraag. In Europa wordt het ongetwijfeld een vraag. Die middelen die we allemaal uitgeven aan buitenlands beleid en niet aan onze eigen bevolking, kunnen we dat wel volhouden? Willen we dat wel volhouden? En dan zijn we eigenlijk, om het heel kort samen te vatten, Annette, bij de PVV-motie in de gemeenteraad van Heerlen. Op het moment dat de oorlog in Oekraïne net begonnen was. En die PVV-motie die zei eigenlijk zoveel als... waarom in godsnaam zouden wij met Nederlands geld Oekraïne steunen als we zo'n grote problemen hebben in Heerlen? En die kon op redelijk veel steun rekenen. En deze reflex die was al aanwezig rondom de oorlog in Oekraïne en heel Europa. We hebben hem ook bij de Slowaakse verkiezingen gezien. Maar die zal alleen maar sterker worden nu er een tweede oorlog bij komt. En dus gaat Oekraïne hier ook de gevolgen van voelen.
We gaan het hier ongetwijfeld nog veel vaker over hebben, helaas. Maar het is terug in het café wel tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de leestafel. Mathieu, wat heb jij dit keer?
Ja, ik leg een heel mooi, maar heel triest boek op tafel, Annette. Maar het past wel heel goed bij de uitzending van vandaag. Het is uit het Pools vertaald in het Engels. En uitgegeven als een classic bij de New York Review of Books. Die hebben een soort serie, classic, original. De titel van dat boek is Inhuman Land, Searching for the Truth in Soviet Russia 1941-1942. En is geschreven door de Poolse schilder en schrijver, maar hij was vooral schilder, Jozef Czapski. Waar gaat het over? Jozef Czapski was net als vele andere Polen in 1941 gevangen genomen door de Sovjet-Unie. Zat in een strafkamp in de Sovjet-Unie en werd in 1941 vrijgelaten toen Duitsland zich tegen de Sovjet-Unie keerde. Waarom werden deze Polen vrijgelaten? Om een Pools leger te gaan vormen in het zuiden van Rusland en te vechten in de Tweede Wereldoorlog tegen Duitsland. Daarvoor moesten ze eerst vanuit hun strafkampen een barre tocht, terwijl men al volledig uitgehongerd en aan het eind van hun Latijn was, door Centraal-Azië maken. Toen ze eenmaal samengekomen waren, is het onderdeel waar Czapski toe behoorde, gaan strijden aan het Italiaanse front. Het is een chroniek van ontberingen en dood en verderf. Maar heel mooi opgeschreven. En er zitten toch ook allerlei hoopvolle passages in. En het is vooral te vinden in de beschrijvingen die Czapski geeft van zijn mede-kompanen, allemaal Polen dus, die eigenlijk al volledig getraumatiseerd zijn door die voorgeschiedenis, maar daar dan nieuwe trauma's overheen krijgen als onderdeel van het Poolse leger onderdeel.
Waar zit het hoopvolle dan in?
Het hoopvolle zit hem in twee dingen. Hij schetst eigenlijk de moed van het Poolse volk, waar hij toe behoort natuurlijk en waar hij mee op tocht is dan. En het zit ook in zijn houvast aan de literatuur en de kunst. En een van de voorbeelden is dat Czapski aan zijn mede-kompanen hele stukken uit het boek van Marcel Proust, Op zoek naar de verloren tijd, citeert uit zijn hoofd. En op die manier wat afleiding biedt van de barre werkelijkheid. Het is een schitterend boek. Eigenlijk, ik raad het iedereen aan, en er is een introductie bij van de bekende historicus Timothy Snyder, kenner van Midden- en Oost-Europa. Annette, jij hebt ook een tip.
Klopt. Ik tip een documentaire. Hij heet Five Broken Cameras en ik zag hem op het ITVA, het documentaire festival in Amsterdam, in 2011. Maakte toen veel indruk op mij en hij is gefilmd door een Palestijnse landarbeider die in een dorpje woont vlakbij de westelijke Jordaan-oever. En op het moment dat zijn vierde zoon wordt geboren, dan krijgt hij een camera, zijn eerste camera. En hij besluit om zijn dorp en de omgeving te filmen. En dus ook het verzet van de bewoners tegen de muur die Israël daar aan het bouwen is. Wat daartoe leidt dat zijn camera's ook regelmatig sneuvelen. En iedere nieuwe camera vertelt eigenlijk een ander deel van het verhaal. Ik vond het een indrukwekkende documentaire, zoals ik al zei. Ja. Hij is ook geregisseerd door een Israëlische filmmaker. Dus dat vond ik er ook wel mooi aan, dat
zeker,
het een samenwerking is.
Ja.
Ja.
Ja, want dat dreigt nu ook in deze tijden natuurlijk helemaal te verdwijnen. Zoals het Palestijnse volk absoluut niet vertegenwoordigd wordt door Hamas, zo wordt de Israëlische bevolking ook niet vertegenwoordigd overgroot meer een deel daarvan. Sterker nog, er was een opstand in de afgelopen maanden in Israël zelf tegen de regering. Dus die worden niet vertegenwoordigd door de regering. Die partijen vertegenwoordigen toch extremen en de tendens in de richting van extremen. En laat een hele grote gedeelte van de werkelijkheid drukt het uit zicht. En dat is de werkelijkheid van de samenwerking die er ook altijd geweest is. Dus mooi.
5 Broken Cameras. Hij staat op YouTube. We zetten de link in de show notes. Dan een tip van chefredactie Freek. Een heel bijzonder boek, want hij heeft het nog niet gelezen, maar hij kijkt er wel erg naar uit, net als ik trouwens. Het wordt komende maand pas gedrukt. The Origins of European Integration, The Prehistory of Today's European Union, 1937-1951. Geschreven door niemand minder dan Mathieu Segers.
Ja, jeetje, je Annette. Ik wist niet dat ze dat ook deden in het café. Maar,
ja, dat mag toch af en toe een zelffelicitatie.
Ja, nou, mooi. Ja, ik ben heel blij dat het boek er eindelijk is. Dat kan ik ook wel zeggen. Of bijna is.
Want het is het resultaat van 10 jaar onderzoek,
ja,
hè?
Ja, het is een resultaat. Ik ben precies in de herfst van 2013 begonnen. Ik had toen een fellowship gekregen in Oxford en ik begon daar aan dit onderzoek over de voorgeschiedenis eigenlijk van de Europese integratie in de Bodleian Library Special Collections onderdeel. Een fantastische archief waar ik eigenlijk op zoek ging naar iets wat me heel erg bezig hield, waar ik graag onderzoek naar wilde doen, namelijk al die ideeën die er waren voor het grote plan van de Europese gemeenschap en kolen en staal, voor kolen en staal, waar normaal gesproken de geschiedenis van de Europese integratie altijd mee begint. Maar dat kwam natuurlijk niet als een donderslag bij heldere hemel. Daar ging een hele voorgeschiedenis aan vooraf, van plannenmakerij, van netwerken, van mensen die probeerden een beter Europa te verbeelden in allerlei concrete initiatieven. Eigenlijk al vanaf het interbellum, toen men aanvoelde komen na de Eerste Wereldoorlog, het zou zomaar weer eens een keer de verkeerde kant op kunnen gaan. Nou, ik wilde heel graag die ideeënstorm, die eigenlijk aan de Koude Oorlog vooraf gaat, en die voor een groot gedeelte zich al afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, en zijn wortels heeft in het interbellum, zoals ik toen al zei, en het netwerk van denkers, beleidsmakers, politici, intellectuelen dat daarbij hoorde. En dat is eigenlijk een soort transatlantische wereld die we nooit echt in beeld gekregen hebben. Dat wilde ik heel graag reconstrueren op basis van archiefonderzoek. Dus daar ben ik toen mee begonnen.
Was je naar iets specifieks op zoek daar in dat archief?
Nou, de Bodleian,
zocht je ergens naar?
De Special Collections in de Bodleian Library heeft onder andere de nalatenschap van Attlee, de naoorlogse premier van het Verenigd Koninkrijk, met heel uitgebreide ideeën over de toekomst van Europa en ook Europese samenwerking. Dus daar wilde ik daar toen heel graag naar kijken. Maar ook ligt daar de nalatenschap van Isaiah Berlin, een van de leidende denkers van het Westen tijdens de Koude Oorlog, die zijn ideeën eigenlijk ook vormt in de periode van de eind jaren 30, jaren 40. Dus dat heb ik daar gedaan. Maar daarnaast heb ik natuurlijk afgelopen jaar heel veel onderzoek gedaan in Duitsland, in Frankrijk, in Italiaanse bronnen, in Nederlands archiefonderzoek. Heb ik geprobeerd om die wereld die ik net al schetste, een soort transatlantische wereld, voordat de transatlantische wereld er was, in kaart te brengen. En vooral de plannen, de ideeën, al de mislukkingen en hoe dat uiteindelijk leidde tot dat hele praktische idee voor de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Welke omstandigheden dat stuurde.
Je hebt het niet alleen gedaan, hè?
Nee, zeker. Zoiets krijg je alleen niet voor elkaar. En ik ben met name twee mensen ongelooflijk dankbaar. Het zijn twee promovendi. Jorrit Steehouder en Clemens van den Berg, die de laatste 5 jaar eigenlijk gewerkt hebben aan deelonderzoeken. Op een ongekend goede manier. Ze hebben prachtige proefschriften afgeleverd. En dat konden ze doen omdat we binnen mijn afdeling in Utrecht, waar ik tot 2016 werkte, op een gegeven moment met het idee voor dit onderzoek samen met een paar collega's een grote subsidie binnenhaalden. waarmee we twee promovendi aan het werk konden zetten. En die uiteindelijk zijn die promotieonderzoeken ook belangrijke pijlers onder gedeeltes in het boek dat nu gaat verschijnen. Dus, en dan vergeet ik nog alle andere internationale collega's en conferenties met wie ik allemaal delen of eerste ideeën of papers die uiteindelijk in het boek terecht zijn gekomen en de inhoud daarvan heb kunnen bespreken.
Nog niet in de winkel, wel al te bestellen dus. Er was trouwens iemand op X die op het idee kwam om er een luisterboek van te maken in het café.
Ja, het zou wel...
Mooi toch?
Ja, dan moet het café wel de openingstijden, denk ik,
verruimen.
Maar daar moeten we zeker over nadenken, Annette. Of we daar aan tegemoet kunnen komen op de een of andere manier.
Ja. Of misschien dan een samenvatting.
Ja, wie weet. Ja, ja, ja.
Ja. Dat brengt me op een luisteraarsvraag van Leon. Hij vraagt om een leestip, omdat hij zijn masterthesis gaat schrijven over de Europese grondwet die er niet is. Heb je een gouden tip voor hem?
Ja, nou, toen ik deze vraag zag, toen werd ik overvallen, want er is een ongekende grote literatuur hierover en ik zou niet zo 1, 2, 3 weten welk boek ik dan precies zou moeten aanraden. Dus ik raad iets aan in de lijn van het vorige, nu we toch bezig zijn.
Ook iets voor jezelf.
Ja, dit najaar komt er bij Cambridge University Press, want daar komt mijn boek uit. Er komen ook twee andere boeken uit, namelijk deel 1 en deel 2 van de Cambridge History of the European Union. En die twee delen zijn geëdit door Steven van Hekken van de Katholieke Universiteit Leuven en mijzelf. En we brengen daarin tientallen onderzoekers uit heel Europa, eigenlijk uit heel de wereld, samen op hun expertise terrein binnen het grote terrein van de Europese Unie-studies, laat ik het zo maar even noemen. Dus daar zitten ook een heel aantal stukken bij die zeer relevant zijn voor de vraag van Leon. Dus ik zou zeggen, bestel of kijk naar die Cambridge History of the European Union die eraan zit te komen. Bestel hem eventueel, maar komt ongetwijfeld in je bibliotheek terecht op de universiteit waar je aan het werk bent. Maar als je hem bestelt, heb je ook meteen een mooi stukje op je boekenplank. Want dat zijn kloeke delen in serieuze kaften met een even serieus gewicht.
Waar je nog even mee vooruit kan.
Daar kun je echt lang mee vooruit.
Dan nog een aansporing van luisteraar Richard. Hij was blij dat we de vorige week als aanvulling op de boekentips ook een podcasttip hadden. En hij gaf aan ook erg blij te zijn met eerdere filmtips, zoals de documentaire over Macron, die we alle twee hebben gezien. En hij gaf de tip Quo Vadis Aida, een Bosnische film over de val van Srebrenica. Heb je hem gezien?
Ja, hij staat al heel lang op een lijst van dingen die ik moet zien. Dit moet de definitieve aansporing zijn om hem te gaan kijken. Dus ik kan nu al gezien alles wat ik erover gehoord en gelezen heb, zeggen dat ik deze tip van harte onderstreep en dat ik hem ook probeer op te volgen.
Ook meer een tip voor ons om naast literatuur ook meer films en podcasts op tafel te leggen.
Ja.
Misschien dat ik die handschoen dan kan oppakken, omdat mijn leestempo toch wat lager ligt dan in Huize Segers.
Nou, laten we er alvast één aan toevoegen, want dat heb ik nog niet genoemd. Maar het programma Anne Wiel, een soort talkshow op de zondagavond op de Duitse televisiezender ARD... was afgelopen zondag heel, heel goed. Met ook deelname van minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock via een verbinding. Heel, heel goed over het Palestijns-Israëlische conflict, vond ik. Dus dat is iets wat ik de luisteraars sowieso aanraad om terug te kijken.
Bij alle tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die gaan we verspreiden zoals altijd via onze socials. Volg ons op X, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Mathieu, tot snel.
Ja, tot snel, Annette.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Emans. Tot de volgende.